Nee, aflevering 221 van Satelliet zal hem over diabetes gaan, over suikerziekte. En daartoe hebben wij een aantal huisartsen uit Groot-Maldegem uitgenodigd. Het spreekt vanzelf en het zal ook zowel voor de mensen aanwezig als voor de luisteraars duidelijk zijn dat wij geen namen gaan vernoemen. Wat we wel gaan doen is dus praten over suikerziekte en ik meen, heren, en we gaan jullie gemakkelijkheidshalve dokter 1, 2 en 3 noemen. Ik meen dat de uiteenzetting dat wij vandaag hier gaan krijgen kadert in een actie die gevoerd wordt rond de suikerziekte.
Ja, inderdaad. In de komende maanden van het nieuwe jaar zal er niet alleen in Maldegem, maar ook in Hans het Meetjesland een actie gevoerd worden rond mensen met suikerziekte. Een actie voeren, dat betekent natuurlijk een aantal doelstellingen hebben. Een van deze doelstellingen van deze actie zal de volgende zijn. Er zijn suikerzieken die, hoewel ze goed en doeltreffend behandeld worden, en natuurlijk die suikerzieken die niet doeltreffend behandeld worden, die dan toch onderhevig zijn aan grote schommelingen in het suikergehalte in hun bloed. Die schommelingen kunnen verwikkelingen medebrengen. Een van die grote verwikkelingen is dat die mensen, als ze te weinig suiker hebben in hun bloed, ze in coma kunnen vallen. Het komt er dus op aan, bij deze mensen, aan een snelle en, ik zou bijna zeggen, een ogenblikkelijke bloedbepaling te kunnen komen, opdat ze zouden te weten komen wat zij moeten uitvoeren om die verwikkeling te voorkomen. Daarvoor bestaat er nu een apparaatje, een klein apparaatje, en daarover zouden die mensen, die diabetespatiënten moeten kunnen beschikken, waarmee ze zichzelf, voor ze een dokter kunnen raadplegen, met een kleine prik in de vinger het suikergehalte in hun bloed kunnen bepalen, om dan te weten, juist te weten wat ze kunnen doen. Wel nu, een eerste doelstelling van deze actie is dus die mensen, en laten we ze noemen de labiele suikerzieken, een apparaatje, dus dit apparaatje, ter beschikking te stellen, op een gratis manier of voor een zacht prijsje ofwel ze te verhuren.
Een verdere doelstelling zou dan in feite zijn het oprichten van een diabetes tehuis, waardoor deskundigen continu informatie aan de patiënt kan worden gegeven. Daarnaast zou er ook gratis informatie en voedingsadviezen door een bekwame en bevoegde diëtiste gegeven worden. We kunnen er nog aan toevoegen dat het ook de doelstelling zou zijn geldelijke steun te geven bij het aanschaffen van een zo pas vermeld glucometertje. Eveneens zou het aanleren zijn op school van het gebruik van zo'n glucometer en in de biologie eventueel lessen over diabetes. Ook het inrichten van kampen voor jeugdige diabetici past daarbij.
Oké, Geer en dokters, ik hoor dat dat een gele boterham, een geel programma is voor de toekomst. Maar laten we misschien voor alle duidelijkheid eerst even de zaak waar het vandaag over gaat zelf te gronden bekijken. Wat is eigenlijk suikerziekte of met de wetenschappelijke term dan diabetes?
Wij zullen op een zo eenvoudig mogelijke manier trachten een definitie te geven van wat suikerziekte of diabetes eigenlijk is. Het is, zoals u reeds in de uiteenzetting van dokter 1 gehoord hebt, een ziekte, zoals het woord het zelf zegt, die te doen heeft met het suikergehalte in het bloed of met de suikerstofwisseling in ons organisme. En wel zo dat het suikergehalte in het bloed abnormaal hoog komt te staan. Dus dat er te veel suiker in het bloed aanwezig is. Let wel, wij horen soms wel eens de opmerking vertellen: ik heb suiker in mijn urine, maar ik heb geen suiker in mijn bloed, wat zogenaamd als een geruststelling naar voren komt. Maar deze bewering is eigenlijk toch wel foutief, want iedere mens heeft suiker in het bloed. Ik zou zelfs zeggen, iedere mens moet suiker in het bloed hebben. Suiker is nodig voor de normale werking van gans ons lichaam. Zonder suiker kan de mens niet leven. Suiker is onze energie, onze brandstof, zoals hout, gas, stookolie of kolen dit zijn voor de kachel. Nu, als wij geen brandstof in de kachel doen, dan valt deze uiteraard uit, dat begrijpen we wel. Nu, als wij een extreem laag suikergehalte in ons bloed hebben, krijgen onze hersenen ook geen energie en gaan wij dus in coma.
Maar de ganse knoop van de zaak is nu natuurlijk, u hebt het wel begrepen, we moeten dus suiker hebben, maar dat suiker moet binnen een bepaalde range in het bloed aanwezig zijn. En dat is juist de moeilijkheid. Het mag dus niet te laag, het mag ook niet te hoog komen. Want als het te hoog komt, dan staan wij bloot aan een ganse reeks verwikkelingen, maar ik meen dat wij daar later in het gesprek nog zullen op terugkomen.
Goed, Geren, zo dadelijk meer over dit alles, misschien toch even onderuit, met een stukje muziek van Placido Domingo en John Denver. Perhaps Love. En dat is van die muziek waar wij niet genoeg kunnen van krijgen. Placido Domingo met John Denver. Geren, we gaan de tweede ronde, de tweede gespreksronde inzetten. Men kan het zich nauwelijks voorstellen als we zo de statistieken, de cijfers bekijken die ook in Vrijmaldigem zijn gepubliceerd. Kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat er zoveel mensen zijn die aan die ziekte lijden. Is dat werkelijk zo?
Ja, inderdaad, dat is zo. Suikerziekte komt meer voor dan dat de mensen zich zouden kunnen inbeelden. Zo is het niet ongepast te spreken van een volksziekte. Wat is een volksziekte, zou u zeggen? Denk bijvoorbeeld aan de tuberculose. De oudere mensen onder de luisteraars zullen zich nog zeer goed de tuberculose herinneren die tussen de twee wereldoorlogen eerste en ook de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Hoeveel mensen waren niet aangetast door de tuberculose, de TBC of in de volksmond de tering. God zij gedankt zij na de oorlog goede medicamenten gefabriceerd geweest waardoor de TBC uitgeroeid is. Als u een volksziekte wilt van deze tijd, dan zou ik spreken over de aderverkalking. Hoeveel mensen heden ten dagen krijgen geen hartinfarct? Hoeveel mensen krijgen er geen beroerte? Een attacke, gelijk de mensen zeggen. En dit alles ten gevolge van aderverkalking.
Dokter, kunt u een getal zetten op het aantal suikerzieken hier in onze regio?
Ja, zeker. Laat ons eerst zeggen dat algemeen gesproken het procent diabetici, dus suikerzieken, op de bevolking, de ganse bevolking, komt op 2%. Dat wil dus zeggen, voor het meetjesland komt dat ongeveer op 2000 diabetici.
Een niet onbelangrijke vraag die de mensen, de luisteraars, zich wellicht ten volle zullen stellen is: hoe krijgt men nu suikerziekte? Met andere woorden, waarom krijg ik bijvoorbeeld suikerziekte en mijn gebuur niet, of andersom?
Ja, u zou het kunnen zeggen, waarom krijgt de ene persoon kanker en de andere niet? Doch, hier is er toch een grondig onderscheid in het antwoord. Wat bij kanker betreft, is het mechanisme niet bekend, of laat men ons zeggen,
Het mechanisme is nog niet bekend. Het zal misschien nog wel ooit gevonden worden. Nu, als men het eigenlijke ontstaan van een ziekte niet goed kent, dan kan men moeilijk de ontstaansredenen goed formuleren. Bij de suikerziekte ligt de zaak toch wel wat anders. Hier weet men dat de alvleesklier een fundamentele rol speelt in het ontstaan van suikerziekte. Dat is deze klier die bovenaan in de buikholte van de mens ligt. Als u daarvoor een geleerder woord wil, dat u in boeken en tijdschriften zult terugvinden, de pancreas. Een ander woord is nog de buikspeekselklier, een woord dat gebruikt wordt omdat er een bepaald verband bestaat met de speekselklieren in de halsstreek. Zo merken wij soms ook dat bij bof mensen ook een bepaalde ontsteking van deze buikspeekselklier of van de alvleesklier kunnen krijgen.
Het is ook dat orgaan, dokter, om het dan weer eens dichter bij de mensen te brengen, dat zij soms kunnen galen bij hun beengouwer en dan in de vorm van voeding voor hond of kat, dat zijn de smalm, geloof ik, hè, die men dan gaat galen?
Inderdaad, dat zijn de smalm. Als men een varken slacht, dan zal men inderdaad in de bovenbuik een langwerpig in vet ingebaat orgaantje vinden, die inderdaad de klier is die de insuline produceert. En het is om op een bepaald moment dat om een of andere reden deze klier, deze alvleesklier, te weinig insuline gaat afscheiden en dan ontstaat wat wij noemen suikerziekte.
Het woord is gevallen, insuline, dat vraagt toch ook wel een paar woordjes uitleg.
Insuline is in feite dus het afscheidingsproduct dus van de al eerder genoemde alvleesklier of pancreas. Goed, om het nu zo eenvoudig mogelijk te houden, kunnen wij zeggen dat er grosso modo twee soorten suikerzieken bestaan. Wij hebben dus twee mogelijkheden. Enerzijds de jeugdige vorm. Waarom jeugdige? Omdat die meestal bij jeugdige mensen voorkomt. Daar gaat het gewoon als volgt te werk. Op een bepaald moment geeft de alvleesklier geen insuline meer. Dus geen insuline meer, het suiker in het bloed loopt uit de hand. Een tweede vorm, en die komt ook het meest frequent voor, en dat is dan ook waarschijnlijk een beetje de beschavingsziekte, want die ziekte kwam in de oorlogsjaar niet voor, dat noemen wij dan in vakjargon de maturity onset diabetes, of het type 2. En wat gebeurt daar in eenvoudige termen? De alvleesklier of pancreas, die maakt wel voldoende insuline. Maar de weefsels, dus de celletjes, die moeten het suiker opnemen, doen gewoon een deurtje niet open. Dus de alvleesklier gaat erop reageren en maakt meer insuline, totdat die op de duur uitgeput raakt. En dat is dus het type 2.
Dan, als we zo die types horen, type 1, dus erfelijk, type 2, meer maatschappijgericht. Als wij die types horen, dan stelt zich toch ook de vraag, vooral dan bij type 2, kunnen we daar iets aan verhelpen? Kunnen wij preventief daar iets aan doen?
Ik denk, zoals u het zo goed formuleert, dus als dat type 1 is dus in feite praktisch volkomen buiten onze macht, gezien het daar als oorzaak heeft een erfelijke factor. Men kiest zijn ouders niet. De tweede komt daar een virale factor bij. Iedereen kan eens een griepeuze infectie doen. En tenslotte waarschijnlijk ook een toxische factor. Maar deze is nog niet goed gekend. Dus het type 1, daar kunnen wij niets aan doen. Maar het type 2, zoals ik dat pas kwam te zeggen, is in feite dus een welvaartsziekte. En dat komt meestal voor bij obese mensen. Dus als daar iets zou aan te doen zijn, dan kunnen wij gewoon maar zeggen, doe een poging om niet te zwaar te komen. Dus overgewicht bestrijden.
Dus obesitas, dat staat dan voor mensen die eigenlijk een beetje te bol staan.
Mensen die dus te bol staan, die dus voor een bepaalde lengte van een lichaam een gewicht hebben die dus te oog is.
Misschien een slechte periode om daarover te gaan praten met de kerst- en nieuwjaarsdagen.
Misschien wel een goede periode zo met kerstmis om eens een stukje te gaan draaien uit die prachtige LP van Neil Diamond, Jonathan Livingston Seagull. En we zouden normaal nu moeten kunnen luisteren naar Skybird. En dan terug naar het probleem van vandaag, namelijk suikerziekte of diabetes. Heren dokters, hoe kan men nu weten of men al dan niet suikerziekte heeft?
Wel, mag ik u een zelf meegemaakt geval voorstellen. Onlangs kwam een jonge vrouw bij mij, ik ken haar van vroeger, ze is patiënte bij mij. Ik heb haar al een paar maal voor een banale ziekte behandeld, laat me zeggen een griep, een maag-darmontsteking. Ze is 25 jaar oud, nog niet getrouwd, maar wel in kennis met een jonge man, waarmee ze binnen afzienbare tijd denkt te trouwen. Als ze mijn kabinet binnenkomt, verschiet ik een beetje. Ze ziet er vermagerd uit. Ze vertelt me dat ze in de laatste weken dorst gekregen heeft. Veel dorst. Ze vertelt me dat ze zelfs 's nachts moet opstaan om water te drinken. Ze heeft altijd een fles water bij haar op haar nachttafel staan. Ook onder de dag moet ze meer drinken. Als gevolg van dit vele drinken moet ze natuurlijk meer gaan plassen. Ze vertelt me, het is alsof het water door mijn lichaam stroomt. Ook heeft ze opgemerkt dat ze meer behoefte heeft om te eten. En eigenaardig genoeg, ze blijkt een paar kilo's vermagerd te zijn.
Dus als ik u kort mag samenvatten, dat zijn dat zo'n beetje de tekenen van suikerziekte. Veel dorst hebben en dan van veel drinken uiteraard ook veel urineren en ook meer eten.
Dat zijn inderdaad de klassieke tekenen waar elke arts op in de eerste plaats aan diabetes of suikerziekte denkt. Door dit moet natuurlijk verder uitgewerkt worden.
En hoe gaat dat dan in zijn werk?
In feite is dat niet moeilijk. Alle artsen beschikken over kleine teststrookjes die ze in de urine kunnen dompelen. En daarmee kan dus gezien worden of er dus ja dan nee suiker in de urine is. De tweede zaak die de arts dan zal vragen is gewoon dus van even terug te komen. Na een koolhydraatrijke maaltijd, ik leg dat beter uit, dat is dus een stevig ontbijt. En de blaas vooraf geledigd, 2 uur daarna bij de arts te komen en een plasje te maken. En dan zal gezien worden of er ja dan niet terug suiker in de urine is. Indien er dan terug suiker in de urine is, dus dat wil zeggen na een belasting, dan kan de dokter overgaan tot een bloedname. En heeft hij dan een bepaalde waarde die hoog is, dan kan hij gewoon zeggen, er is hier manifest sprake van suikerziekte. En die dat onder een bepaalde waarde ligt, onder de 120, dan wordt dat als normaal beschouwd. De waarde tussen de 200, die dus manifest diabetes was, en 120, waar geen sprake is van diabetes, wordt dan verder uitgewerkt door een belastingsproef.
Nu we toch over cijfers aan het praten zijn, die 120 is dus zowat normaal, dus bij een suikerpatiënt ligt dat dus veel hoger. Kun je daar nog meer cijfers op leven?
Ik denk dat dat inderdaad dan veel hoger kan gaan. Dat kan gaan tot 200, 250, 480 en soms zelfs nog meer.
Ja dokter, dus voor u is dan de diagnose gesteld. Daar is suikerziekte in het spel. Als u dergelijke zeer hoge cijfers vaststelt, wat gebeurt er dan? Wat stelt u dan voor?
Ja, wat kan er dan al gebeuren? Vroeger, en als ik zeg vroeger, dan bedoel ik voor de jaren van de ontdekking van de insuline. We hebben dus juist gezegd wat insuline is. Insuline is het afscheidingsproduct van de pancreas of de buikspeekselklier. Dus voor de ontdekking van de insuline, en dit is al gebeurd in het jaar 1922, dus meer dan 60 jaar geleden, En dat kan nog ook gebeuren bij sommige mensen, suikerzieken die zich niet verzorgen, die dus negligent zijn met hun eigen geval. Dan kan het gebeuren dat die mensen in coma gaan ten gevolge van heel veel suiker in hun bloed. Dat was in die tijd geen zeldzaamheid. En het vreselijkste van al was dat dit coma in 60% van de gevallen eindigde op de dood van de betrokken persoon.
We gaan daar straks nog dieper op in, maar we gaan toch ook die misschien wel moeilijke materie overgieten met een vluchtig en ook wellicht mooi vleugje muziek afkomstig uit de film Billetjes. Muziek uit de film Billetjes, waarvan wij altijd denken en benadrukken dat de muziek mooier is dan de film zelf. Maar dat is dan uiteindelijk wel een persoonlijke voorkeur. We hadden het daarnet reeds kort over insuline. Wanneer men dat heeft uitgevonden, als dat hier de goede term is, dan was men toch al een grote stap vooruit, meen ik.
Sinds we beschikken over insuline, komen deze extreme situaties, godzijdank, niet meer voor. Daarmee bedoel ik vooral het diabetisch coma of het coma door het te hoog suikergehalte in het bloed. Nu is het zo dat de suikerziekte, vooral indien niet goed behandeld, sluipend verder gaat evolueren. En met sluipend bedoel ik vooral het volgende. Eerste punt, het geeft soms weinig of geen klachten. Patiënt voelt zich vrij goed. Begrijpelijk dat er soms dan ook weinig motivatie is om de behandelingstip te volgen. Met sluipend bedoel ik ook dat het over de evolutie over een zeer lange termijn gaat. Het kan soms 10, 15, soms 20 jaar duren vooraleer zich echte chronische verwikkelingen van de suikerziekte zich gaan manifesteren. Maar die kunnen dan zo ernstig zijn dat de suikerpatiënt volledig invalide wordt of er zelfs vroegtijdig door overlijdt.
Ja, om over de verwikkeling van suikerziekte te spreken, er zijn een aantal verwikkelingen van suikerziekte bekend. En met uw toestemming zou ik elke verwikkeling een verschillende betiteling willen geven. De verwikkeling die het dodelijkst is, ik spreek wel dodelijkst, is die verwikkeling die het hart en de bloedvaten aantast. Ik vernoem het hartinfarct en de bedoelte, dus de attacken. Deze complicaties maken en verschiet niet 75% van alle verwikkelingen uit. Een complicatie die ik de meest vreesaanjagende zou willen noemen, is wel de blindheid, door de aantasting van het netvlies van de ogen. In iedere gemeente lopen de jonge mensen die blind geworden zijn, zelf op relatief korte tijd, ten gevolge van de suikerziekte. Dan heb je de duurste verwikkeling van de suikerziekte, en dat is de aantasting van de nieren. En die verwikkeling is zo duur omwille van de moderne behandeling van deze verwikkeling. Immers, daarbij komt de dialyse en de nieroverplanting te pas. En wat is dialyse? Je kunt het noemen zoals de mensen het zeggen, aan de machine gaan liggen. Dan heb je de meest vervelende complicatie, en dat is de aantasting van het zenuwstelsel met stoornissen in het haan. De meest invaliderende complicaties zijn de voetproblemen. Ik noem het koud vuur of het gangreen aan de voeten of de benen, de kolen zoals de mensen plegen te zeggen, en dit geeft dikwijls aanleiding tot het afzetten van voeten of benen. En tenslotte, waarom niet, de meest verborgene, de meest verzwegene complicatie is wel de impotentie.
Dokter, dat zijn allemaal nogal zware gevolgen, hele zware zelfs. Ik veronderstel in de huidige tijd dat daar nu toch gelukkig wel iets aan te doen is.
Dit is inderdaad een triest bilan, maar het kan niet genoeg herhaald worden om onze motivatie aan te scherpen. Met dit bilan voor ogen weten we tenminste waarvoor wij staan. Maar hier geldt voor alles dat voorkomen beter is dan genezen. Om al deze verwikkelingen te voorkomen, moet de suikerziekte goed behandeld worden. Ik ga u zelfs zeggen, een opperbest behandelde suikerzieke kan even lang en even goed leven als iemand zonder deze ziekte. Ik kan eraan toevoegen dat deze goed behandelde patiënt zeker geen kennis hoeft te maken met deze trieste complicaties.
Dat veronderstelt misschien wel een ideale behandeling dus van iemand die diabetes of suikerziekte heeft. We hebben al horen spreken over die insuline, een geneesmiddel, maar ik veronderstel dat er ook nog andere zaken komen bij kijken.
Inderdaad, de behandeling van een suikerzieke is meer dan het toedienen van een spuitje insuline of van het nemen van één of meerdere tabletjes. Dat zou uiteraard nog een gemakkelijkheidsoplossing zijn. Het vraagt een totale levensvisie, namelijk een voedings- en levenswijze die moeten aangepast worden. Dit is van het grootste belang. En dat ligt vooral in handen van de patiënt zelf. De behandeling vraagt aan de patiënt een strenge zelfdiscipline. Hij zelf heeft de sleutel van het wellukken van zijn behandeling in handen en ook dus het voorkomen van complicaties. Daar kan de dokter zelf natuurlijk maar met raad en daad helpen. Hier ligt het terrein voor de patiënt.
Ja, en wat moet de... Eerst en vooral moet hij en... Ik zal het woordje moeten meer dan eens gebruiken. Moet de suikerpatiënt op zijn voeding letten. Hij moet dieet volgen. Hij moet dus regimen. In zijn dieet moet hij dus het suiker en de suikerhoudende spijzen beperken. Soms zelf op een zeer strenge wijze. Daarbij moet hij ook letten op de vetten en de eiwitten in zijn voeding. Het komt erop aan het totaal aantal calorieën in zijn voeding te beperken. Vervolgens moet de patiënt zijn gewicht tot normale cijfers terugbrengen. Soms is het zelfs zo dat een gewichtsvermindering volstaat om het suikergehalte in het bloed tot normale cijfers terug te brengen. Dan moet hij voldoende lichamelijke activiteit ontplooien, en dit om het overtollige suiker te verbranden. En tenslotte is daar, het is reeds gezegd geweest, de insuline. Eén of meerdere inspuitingen per dag zullen ervoor zorgen dat het suikergehalte van de patiënt niet boven de 180 uitstijgt.
Die 180, excuseer, dat lijkt dan wel hier een magische grens te zijn. U legt daar nogal sterk de nadruk op die grens voor het suikergehalte in het bloed.
Ja, dat is inderdaad zo. Het is immers bewezen dat de laattijdige en de ernstige verwikkelingen, ik heb ze daar allemaal opgenoemd, kunnen voorkomen worden als de patiënt zich voortdurend en blijvend bewust is dat het suikergehalte in zijn bloed de 180 niet mag overschrijden.
Goed, we gaan er nog even onderbreken voor een klein stukje muziek. En wij luisteren nu naar het Concerto pour une voix van Saint-Preux. En de zang komt van Catherine Ruget.
We spraken er al over, voor dat overigens prachtige muziekje, over die magische grens van 180, de grens dus van het suikergehalte, die men dus niet mag overschrijden. Nu, ik kan mij moeilijk voorstellen, Geren, dat dit, kan mij goed voorstellen dat het gemakkelijk gezegd is, maar niet zo gemakkelijk gedaan. Een suikerpatiënt kan toch moeilijk op elk willekeurig moment van de dag en van de nacht, en ja, alle momenten zijn niet zo gemakkelijk, die patiënt kan dus moeilijk een arts of een laboratorium opzoeken om het suikergehalte in zijn bloed te laten controleren.
Ja, dat is inderdaad waar. Als je dat bijvoegt dat sommige suikerzieken een zeer labiel, een zeer wispeltuurig suikergehalte in het bloed hebben, het ene uur te hoog of normaal, het andere uur laag of te laag, dan kun je best voorstellen dat er met die schommelingen wel iets kan gebeuren. Vraag me nu niet af hoe het komt dat die schommelingen optreden. De voeding kan er voor een deel tussen zitten, de lichamelijke activiteit, de werking van de ingespoten insuline. Bijvoorbeeld een koortsopstoot is voldoende om een suikerzieke te ontregelen. En juist hier komt nu de moderne techniek ter hulp. De elektronica heeft een klein apparaatje ontwikkeld. Het is niet groter dan een rekenmachientje, maar het kost nog vrij duur, waarmee de patiënt zelf, in het verloop van een paar minuutjes zou ik zeggen, bij zichzelf zijn eigen bloedsuiker kan bepalen. Dit apparaatje noemt men een glucometer, dus een metertje om het bloedsuiker te bepalen.
En zo is onze cirkel misschien rond en komen wij dan terug tot het uitgangspunt van dit gesprek. De actie rond suikerzieken en suikerziekte wordt, als ik het goed begrijp, dus opgezet om aan deze labiele patiënten dit vrij dure apparaat uit te lenen of anders aan een goedkoop prijsje dan te bezorgen. Als ze dan het bloedsuikergehalte bij zichzelf hebben gemeten, dan weten ze meteen ofwel dat ze suiker moeten innemen als ze te laag staan van suiker in het bloed, ofwel dat ze zich wat insuline moeten bijspuiten als ze te veel suiker in het bloed hebben. Is dit goed gezegd, Geren Dokters?
Ja, dat is juist geformuleerd en we hebben het dus in het begin van de uitzending reeds gezegd. De actie, als die zou slagen, dus de actie van de Belgische Vereniging voor Suikerzieken, dan zou het niet alleen de bedoeling zijn de mensen te helpen bij de financiering van, voor de aanschaf of de uitlening van zo'n toestelletje, maar zou dus ook zijn in de verre toekomst het oprichten van een diabetestehuis, waardoor deskundigen continu dus informatie via film of video aan de patiënt kan gegeven worden. Er zou ook voedingsadvies gegeven worden door bekwame diëtisten en ook het aanleren dus over meer uitleg geven gedurende de lessen van biologie over de ware toedracht van de ziekte diabetes.
Ja, luisteraars, het is wel de bedoeling dat wij dus deze uitzending, deze satellietpraatuitzending, gaan kaderen in een geheel van een drietal uitzendingen. Vandaag dus een gesprek met een aantal plaatselijke huisartsen over de aard en de eventuele verwikkelingen van suikerziekte. Dan zullen wij volgend jaar in januari een uitzending plannen met een aantal suikerzieken zelf, hoe zij dus zelf hebben leren leven met de ziekte. En dan zal er ook nog in het voorjaar een korte uitzending komen rond een aantal activiteiten die ingericht worden door jeugdbewegingen en een aantal sociale verenigingen met de bedoeling om de nodige fondsen te verzamelen om dus de doelstellingen die zo pas geformuleerd werden te verwezenlijken. Meer daarover dus later in onze uitzending en wellicht ook in de plaatselijke pers. Dan misschien, Geren Dokters, om te besluiten. Wat zou u als raad kunnen meegeven aan suikerzieken?
Wel, een eerste raad die ik aan mensen met suikerziekte zou willen geven, is de volgende. Suikerziekte is, ik zou zeggen, het woord wordt nu veel gebruikt, is geen doemziekte meer. Hoewel de ziekte voor het ogenblik nog ongeneesbaar is, mag de suikerzieke zich niet laten ontmoedigen. Als hij deskundig behandeld wordt en als hij zichzelf goed verzorgt, kan hij een hoge leeftijd bereiken. Ik zeg altijd aan mijn suikerzieke patiënten, als je goed oplet, zult je langer leven dan ikzelf. Daarom zou ik aan deze mensen zeggen, sleep deze ziekte niet mee als een noodlot. Verberg deze ziekte niet voor iedereen, voor Jan en alle man, maar kom er gerust voor uit.
Ik zou willen besluiten met de volgende boodschap mededelen. We hebben dus juist gezien of gesproken dat de behandeling van diabetes bestaat of berust op drie pijlers. Medicatie, ja, daar kunnen we niet van uit. In sommige gevallen is het nodig, zoals insuline voor die zeer jeugdige diabetici. Het is een band, maar daar kunnen we niet aan uit. Maar de twee andere pijlers, dieet en het onderhouden van een regelmatige fysische activiteit, deze twee factoren, beste diabetici, luisteraars, gelden ook voor de andere bevolkingsgroepen. U weet dat naast suikerziekte, die is een beschavingsziekte, dat type 2, dat de andere veel voorkomende ziekten, zoals oogbloeddruk en vetstoornissen in het bloed, dat die personen ook deze twee maatregelen moeten volgen. Dus niemand kan er zomaar los op smullen. Iedereen moet een inspanning doen voor het lichaam dat hij gekregen heeft en voor het zo goed mogelijk te onderhouden. U staat dus niet alleen in de kou.
En tot alle luisteraars zou ik willen zeggen, als u plots veel dorst krijgt, als u plots gaat vermageren, denk eraan dat het suikerziekte kan zijn. Steek uw hoofd helemaal niet in het zand. Angst en uitstel zijn hier zeker slechte raadgevers, maar ga zo vlug mogelijk naar uw huisarts. Deze kan dan vaststellen of u werkelijk suikerziekte hebt of niet, want de sleutel van het succes ligt hier zeker in een zo vroeg mogelijk gestarte behandeling.
En als laatste raad zou ik aan de suikerzieken het volgende willen zeggen. Sluit aan bij de afdeling Meetjesland van de Belgische Vereniging voor Suikerzieken. Deze afdeling geeft regelmatig voorlichtingsavonden. U leert er, en dat is niet onbelangrijk, u leert de lotgenoten kennen. U kunt de spuitmateriaal aan een gereduceerde prijs bekomen. En de BVS, dus de Belgische Vereniging voor Suikerziekten, heeft ook een interessant driemaandelijks blad uit met veel informatie en goede tips.
Misschien dan nog even het adres van deze vereniging, BVS Meetjesland. Per adres mevrouw de Zutter Bouwens, Gravin Johannalaan 12, en dat is dan te Eeklo. En ik geef ook even het telefoonnummer 091 77 20 91.
En ik veronderstel dat wij in die tweede uitzending, wanneer we dan gaan praten met suikerzieken, dat wij ook met die vereniging meer in contact zullen komen en dat wij misschien ook bij deze die vereniging meer naar buiten kunnen brengen. Zo, heren, dat was het eerste programma in een reeks, zoals vermeld, van drie. Wij danken jullie voor jullie komst naar de studio. Wij hebben ons op een zondagvoormiddag nog nooit zo veilig gevoeld als vandaag. En bedankt ook voor uw deskundige uitleg, uw deskundige uiteenzetting. En voor de luisteraars maken wij afspraak volgend jaar voor een nieuwe aflevering van Satelliet.